En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaande aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen. En ze verkochten hun goederen en haven, en verdeelden die onder aan allen, dat naar elk genoden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende, en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen, met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in ditzelfde schriftgedeelte wel, vers 42. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Volgt. Geliefde gemeente, er is Pinksteren geweest en de Pinkstergemeente is ontstaan door de werking van de Heilige Geest. De Geest zelf is neergedaald in de gemeente. Er is een behoeftige gemeente. Ze komen op om het woord van de Heere te horen. Honger dus naar het woord. In hun gebed hebben ze het neergelegd voor de Heere en telkens weer vragen ze of de Heere wil overkomen. Spreek tot onze ziel, spreek tot mijn ziel. Heere, ik kan niet buiten u. Uw liefde is zo groot en uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Behoeftige mensen. Behoeftige mensen zijn lege mensen. Ze hebben niets van zichzelf aan te dragen. Het moet allemaal komen van boven, van de Heere. En dat ze leeg gemaakt zijn, is ook weer een werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest brengt mensen op de grond. Aan de grond ontledigt ze, maakt ze leeg om ze ook weer te vervullen. Ja, zegt iemand, dat is mooi en dat gebeurt een keer en dan is het over. Toch is dat niet zo hier in deze gemeente. Het is een blijvende vrucht van de Heilige Geest. De behoefte van de ziel is eigenlijk telkens weer, och schonk gij mij en ons de hulp van uw geest. Het is geen morgenwolk, maar het is een gestadige regen van de geest. Vandaar volharden. Ze volharden. Het blijft een blijvende behoefte. En ik hoop dat dat bij u, o kind van de Heere, zo mag zijn. Of moet u zingen zoals ook gezongen is voor de dienst. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Nou, doe dat dan. Bid daarom. Maar we willen vanmorgen vooral letten op de gemeente na Pinksteren volhard. De gemeente na Pinksteren volhard. En wel in de vier dingen die u uit de tekst zo kan aflezen. In de leer, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. De gemeente na Pinksteren volhard. In de leer, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. Gemeente, als we vers 41 lezen, dan zien we dat het mensen waren, althans degene die door de Heere daartoe verwaardigd werden, dat ze het woord van God gaarne aannamen. En dat is toch heel wat, want als u weer iets verderop leest, 37, dat staat dat ze verslagen werden in het hart, doorpriemd in het hart, als zij dit hoorden. En dat was toch wat Petrus had gezegd. En dat komt kort gezegd hierop neer, ik kan er nu niet uitgebreid over zijn, die gij gekruisigd hebt. Dus dat was zo plezierig niet. Dat is een pijl die gericht is op het hart. Die niet zegt van, nou ja, beetje zonde, beetje verkeerd gedaan, een foutje. Die gij gekruisigd hebt. En ze werden niet boos, zoals later bij Stefanus. Als zij dit hoorden, werden ze verslagen, doorpriemd, doorstoken in het hart. En ze vielen ervoor. En dat blijkt ook wel uit de hulpvraag. Wat moeten wij, wat zullen wij doen? Mannen, broeders. Vers 41 nog een keer, die dan zijn woord gaarne aannamen. Dat zijn dus die mensen die zeggen van, dat is een beste prediker, die apostel Petrus en Johannes. Met Jacobus heb ik wat minder op. Nee, het gaat hun niet om die apostelen op zich, maar om wat ze brengen op last en mogendheid van de grote God en van de Heer Jezus Christus, die dan zijn woord gaarne aannamen. Dat zijn dus niet geslagen zondaren, want die kunnen weer opstaan. Je kan wel eens een kneep niet waar hebben in je geweten. Je kan wel eens aangeraakt zijn en je zegt, dat moet ik toch ter harte nemen, zegt de jongen. Wat nu gezegd is vanmorgen, zo moet ik niet doorleven. Maar misschien na een dag of twee is het weer wat weg. Dan sta je weer op en dan ga je weer verder. Nee, dit zijn verslagen zondaren. Ze kunnen niet meer zelf opstaan. Ze moeten geholpen worden. Wat zullen wij doen? Mannen, broeders, ze hebben hulp nodig van de Heere alleen. Het zijn verloren zondaren. Ze zijn immers moordenaars. Moordenaars nog wel van de Heer Jezus Christus. Iemand vermoorden, dat moet iets verschrikkelijks zijn. Als je de koningin vermoordt, is dat nog erger. En als je dus de Heer Jezus Christus vermoord, de koning der koningen, is dat de allerhoogste majesteitsschennis. En dat wordt nu thuis bezorgd door de Heilige Geest. En ze krijgen de schuldbrief thuis en ze lezen hem des doods schuldig. Nou, dat lezen ze. En ze nemen dat gaarne aan, omdat ook, waarom zegt u, dat kan toch niet, als je doodvonnis thuis krijgt, dat je dat gaarne aanneemt. Nou gemeente, er staat nog wat voor, laten we dat ook bezien. Vers 38, Petrus wijst immers de weg, bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en ge zult de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat verblijden. Dat er een uitweg is, dat er een weg is, dat de weg wordt gepreekt. De Heer Jezus Christus. En dat er nota bene voor die zware, schrikkelijke zonde ook nog uitkomst is, dat is ongehoord. Gaarne aan. Dat u mij nog redden wil, dat is een wonder. En ze vallen voor God in het stof. Die behoeftige mensen waar ik het over had, honger naar het woord, en ze worden telkens gevoed door de prediking van de apostelen. De Heilige Geest komt erin mee. Ze drinken en worden verzadigd, ze eten en worden verkwikt. Het onderwijs van het woord doet hen wat. Volhardende waren ze. Laten we dat even goed bezien. Gemeente, als u de tekst met mij verstaat, dan moet u het dus zo lezen. Laat ik hem zo lezen, zoals die ook bedoeld is. En ze waren volhardende in de leer der apostelen, volhardende in de gemeenschap, volhardende in de breking des broods en volhardende in de gebeden. Dus u ziet met mij, het is een doorgaande zaak vanwege het werkwoordvorm volhardende. Dat is een voortdurende zaak, lopende, dat zeggen we eigenlijk niet. We zijn dus aan het lopen, we zijn dus aan het volharden. En dat geldt niet alleen voor de leer, maar ook voor die andere drie die daarna komen. Nu, volhardende. Wat is dat? Ja, wat is dat? Dat is in ieder geval dat wij voortdurend met iets bezig zijn. Krachtig en standvastig, volhardende, leidzaam, aanhoudende, met het woord van God bezig zijn. Met ingespannen krachten je zetten onder de prediking en zeggen, zou er wat voor mij bij zijn? Bent u zo opgekomen, ben jij zo opgekomen om te luisteren naar de stem van de Heere? Spreek, Heere. Want uw knecht hoort met ingespannen krachten. Als ik het in een beeld even giet, dan zou je kunnen zeggen dat zijn pijlers onder een brug. En natuurlijk moeten die pijlers goed in een stevige grond staan. Oké. Maar ze moeten ook onder die brug blijven staan. Anders kan er vrachtverkeer er niet overheen. Dat is volharden. Niet weglopen. Volharden. Eronder blijf op je, in je taak en in je roeping die de Heere gegeven heeft. En wat is je roeping? Strijd, de goede strijd des geloofs. Houd aan in het leren, in het vermanen. Lees de Bijbel en bid elke dag. Niet waar, zoals het versje zegt. Open uw mond om de kinderen erbij te betrekken. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En blijf dat maar zingen, en vraag maar weer. Dat is dus volhardende in de leer der apostelen. Was het geen vroeg opkomende dauw? Was het geen morgenwolk? Nee. Het waren omtrent 3000. De schrift geeft het antwoord. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. Elke dag kwamen ze weer om te luisteren naar de prediking. En ze hebben zeker niet denkbeeldig dan op hun klokje gekeken. U verstaat mij wel. Natuurlijk, alles heeft zijn tijd. Dat begrijpen we. En een preek moet ook amen worden gezegd wanneer die klaar is. Daar ben ik hard van overtuigd. Je moet niet gaan draaien. Maar als er nog meer te zeggen valt en als de geest het geeft, dan mag het ook nog wel eens een keer 10 minuten langer duren. Ze waren volhardende. Ze kwamen steeds weer om te luisteren. Niet om te bekritiseren, wat zal die dominee zeggen? Nee, ze kwamen luisteren naar het woord van God. Ze hadden honger en hun ziel moest gevoed worden. En dan is het zo, dat geef gij hun te eten. Deel maar uit. En dat is heel goed, als het zo samenwerking mag zijn in de gemeente, en stel je voor tot ook straks met uw komende dienaar hoop ik een keer, dat dat zo mag zijn dat er brood op de preekstoel is om uit te delen. Geef gij hun te eten. En dat er een hongerige schare zit en met de mond als het ware open, opdat die brokjes er kunnen worden ingelegd. Zou daar een discussiepunt zijn geweest in de eerste christelijke gemeente van zullen we vanmiddag weer naar de kerk gaan? Vrouw, wat denk je ervan? Nee, ze kwamen weer. Want ze hadden honger, ze moesten gevoed worden, ze moesten gefundeerd worden in het woord van God. Ze vonden 1 keer niet voldoende, nee, ze hebben zich gezet onder het woord. Waar geen honger is, krijg je die discussies. Waar geen trek is, laat je het eten staan. Joh, je bent toch niet ziek? Ah, voel me niet zo lekker. Dan is dat geestelijk leven in ieder geval niet op peil. Of misschien is het er zelfs helemaal niet. Dan krijg je deze dingen. Hier waren ze volhardende in de leer. De doden hebben geen honger. Ik bedoel natuurlijk mensen figuurlijk dood. Niet letterlijk. Hoe geheel anders was het bij deze pas bekeerden. Misschien kent u dat nog wel uit uw eertijds. U die de Heere vreest, en ik heb er ook mensen over gesproken, en weten er zelf ook al van, dan zorg je 's morgens al vroeg op en dan was je al bezig met het woord. En je kon niet eerder naar je werk voordat je weer een zegen had gehad van de Heere om weer voort te gaan. Wat was dat een mooie tijd, een stille tijd, een heerlijke tijd. En wat kan het soms later weer wat vervlakken, hè? Ja, dat is hier niet. Ze waren volhardende in de leer. Vol van God, van het wonder. Wat voor wonder? Dat hij naar moordenaars omziet. Moordenaars krijgen toch de doodstraf? Moordenaars worden toch aan de kant gezet? Moordenaars moeten toch in de gevangenis? En zij horen dat er vrijheid is in het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat ze van de eeuwige rampzaligheid verlost kunnen worden. Heerlijk, nietwaar? Onder zulke prediking te mogen zitten. Gemeente, volhardende in de leer. We moeten even zien. Wat zou dat nou toch zijn? En wat behoedt ons voor een eigen uitleg? Nu laten we even kijken naar Handelingen 1 vers 1. Daar staat, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Daar heb je al houvast. Dus Lucas, de schrijver ook van dit boek, heeft het opgedragen aan Theophilus en zegt, ik wil vooral nagaan, ook in de handelingen, die handelingen der apostelen worden genoemd. Ik denk dat het boek beter kan heten, de handelingen van de Heilige Geest, eigenlijk. Want het gaat over Jezus. Wat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. En mag ik nog een vers met u doornemen, 1:14... Daar hebben we straks ook heel erg profijt van. Deze allen waren eendrachtelijk. Dus niet allemaal precies eender. Maar wel één van hart en één van zin. Volhardende in het bidden en smeken. Met de vrouw en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broederen. Dus de leer. De leer die de apostelen brachten is niet iets vanuit hun eigen kokertje, vanuit hun eigen verstand, maar het zijn de woorden van Jezus die hij gedaan heeft en die hij geleerd heeft. Dus de wonderen, wat een wonderen zijn er allemaal niet gebeurd. En daar weet Petrus van en Johannes en noem maar op. De gelijkenissen die de Heer Jezus sprak, de bergreden, ze waren het immers bij. Die begint met de zaligspreking en zalig zijn de reinen van hart bijvoorbeeld. Want ze zullen God zien. Hij had het allemaal geleerd. Hij deed zijn mond open en leerde hen. En die woorden van Jezus worden hier doorgegeven door de apostelen. Ze hebben ook gedacht aan de gesprekken. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw en noem maar op. Vergeet ook verder niet zijn omgang met hen. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart en ook zijn zitten ter rechterhand. Wel nu, al die dingen die niet in één preek kunnen, oh nee, dat kan niet. Maar die ze telkens weer uit mochten delen, dan dit en dan dat, werden opgezogen als een spons. Een spons vol water. Dat hebben we allemaal wel eens gezien. Helemaal verzadigd van water. Zodat het water eruit loopt. Nou, dat doet de prediking van de apostelen. Die de leer brengen van de hoogste profeet en leraar. Die de verborgen raad en wil van de God van de verlossing volkomen geopenbaard heeft, zegt de catechismus. En die brengen zij namens hun zender. Ze bouwen op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, de sluitsteen. Gemeente, dus dat onderwijs. Daar heb je handen vol aan als apostel. En de scharen zijn er goed mee af. Gemeente, het onderwijs van de Heer Jezus was praktisch. En het onderwijs van de apostelen was ook praktisch. Als je het fundament hebt, dan moet het nog verder met het huis. Heel belangrijk. Er moet een muur opgetrokken worden, er moet ook nog een dak op enzovoort. Enfin, u weet dat wel. Dus het moet ook praktisch worden in het leven. Ze moeten de voetstappen van de Heer Jezus leren drukken. Zoals Petrus dat ook zegt. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende. En nog eens punt. Praktisch dus, wat doet het onderwijs bij ons? Is het verwerkt? Komt het uit in mijn dagelijkse leven? Of gaat het straks weer in de niet geziene stukken, in de kast? En hang ik het met mijn pak en mijn mantelpakje weer weg? En zegt de zondag is voorbij en nou begint de maandag en die is van mij. Nee, dat moet een leer zijn die het hele leven doortrekt. Dat blijkt ook, ze komen steeds weer erop af. En nog één punt, misschien moet ik dat heel kort zeggen. De apostelen hebben natuurlijk ook die mensen geleerd dat Jezus de Messias der schriften was. En dat is de moeite waard, dat moeten we dan zelf maar doen, om eens rustig na te gaan in het boek Handelingen. Hoe vaak er aanhalingen zijn, citaten uit het Oude Testament. Ook in de eerste preek van Petrus zie je natuurlijk verscheidene aanhalingen, citaten uit het Oude Testament, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de Heer Jezus de Messias is door God gezonden. Dat laat ik nu liggen, want dat zou nog een hele aparte preek kunnen vergen. Dus, ze volharden in de leer. Nu de vraag aan ons. Kennen wij de leer der godzaligheid? Is het voor ons een leer die warmte uitstraalt? Die ons wat doet, die ons raakt in het hart, dat we telkens maar weer met vreugde opkomen naar de verkondiging van het woord en schriftstudie doen. En blijkt dat ook in ons leven, jong en oud, daar gaat het om. Geef u zelf voor God maar het antwoord. Of doet u niets aan die training? Train je wel voor alles en nog wat, misschien zelfs met zo'n Walkman in je oren. Je zegt, ik zet me ervoor in. Hè. Maar zet je hier nou voor in? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat is de noodzaak. Tweede gedachte. Volharden in de gemeenschap. Ze waren ook op elkaar betrokken. Jawel, vanuit de leer. Goed onthouden, gemeente, denk ik. Dat is voor ons belangrijk. Het eerste is ook het belangrijkste. Volhardende in de leer. Waar de leer verdwijnt, zal het leven afwijken. Dan zal de liefde tot elkaar ook verkillen. Nee, het is niet waar, zegt iemand, als je de leer maar hebt, dan heb je het. Dat is ook zo. Maar als je de leer geestelijk beleeft wel, daar gaat het natuurlijk om. En dat doen ze hier. De leer gaat voorop. De kennis der godzaligheid is toch één. En het moet zakken naar het hart. En het moet werken in je ziel. En van daaruit gaat het verder. Vandaag moet het gezegd worden en mag het ook gezegd worden. Volhard in de leer. Blijf bij hetgeen gij geleerd hebt, gemeente. Wijk niet af ter rechter of ter linkerzijde. Houd u aan het volle woord van God. En u zult ook daarin de zegen van de Heer ontvangen. En dan zult u ook volharden in de gemeenschap. Er is wederzijdse liefde. Mooie trek. In veel gemeenten misschien niet meer. Of niet zo. Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Maar ik hoop dat het hier geldt. Ah, je ziet hoe goed is het dat broeders van hetzelfde huis samenwonen. Want waar liefde is, gebiedt de Heer zijn zegen. Dus waar haat is niet. Waar krakeling is en twist en tweedracht, daar wijkt de geest. Hier is hartelijke liefde. Men is op elkaar betrokken. Nee, men keurt niet heus alles van elkaar goed. Maar de liefde bedekt ook veel dingen, weet u? Want als ik zelf weet uit hoe grote nood en dood ik verlost ben, dan zie ik dat kleine splintertje in die andere oog niet zo scherp. Dan heb ik heel veel moeite met mijn eigen balk in mijn eigen oog. Nou, dat was de situatie daar. Een ideale gemeente, zegt iemand, dat was het niet. Dat was het niet, die bestaat niet. We zijn allemaal gemeenten buiten het paradijs. Maar het was wel een godzalige gemeente. Het was wel een biddende gemeente. Het was wel een volhardende gemeente in de leer. En er kwam ook heel veel ruis. Ananias en Safira. De duivel komt er wel op af. je dan maar met elkaar buigt voor dat woord van de God. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Kortom, liefde tot elkaar. Die gemeenschapsoefening kan op allerlei manieren bedreigd worden. Zal ik een paar dingen noemen? Door oneerlijkheid. Dat je elkaar niet eerlijk behandelt. Dat je niet transparant bent naar de ander. En dat je niet eerlijk zegt hoe je erover denkt, maar wel met liefde. Maar achter de rug, dan komt er oneenigheid. Dan komt er groepsvorming. En dan gaat de ene groep zich tegen de andere groep verzetten. En je ziet het alom in het kerkelijke leven. En de liefde tot elkaar gaat wijken. Hier is dat niet. De Heilige Geest bindt hen samen. En ze weten het in hun hart. Heere, blijf bij me, want anders, als ik aan mezelf overgelaten word, dan wijk ik zomaar af. En dan ga ik misschien verkeerde dingen zeggen van Jan en van die en van die. Heere, laat me maar naar binnen kijken. Dan heb ik genoeg aan mezelf. En zo is het heel duidelijk dat ze gewaakt hebben voor de zonde. De Heilige Geest houdt hen bij het woord. En die houdt hen ook bij elkaar. Door de band van het woord bij elkaar. Hoort u? Niet omdat ze elkaar zo sympathiek vonden. Nee, door de band van het woord. En de kennis aan dat woord. Aan elkaar verbonden. Daar hebben ze geleefd. Voor Gods heilig aangezicht. En ze waren ook bezorgd voor elkaar. Kijkt u maar. Naar vers 44 en 45. Alle die geloofden waren bijeen. En hadden alle dingen gemeen. En ze verkochten goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen naar dat elk van nodig had. Dat ging spontaan. Het was geen communisme. Dat moet je nooit opleggen. Dat moet je ook niet in het kerkblaadje zetten na deze preek. Nou, gemeente, dan gaan we allemaal al aan elkaar wat geven. Dat werkt niet. Dat komt vanuit de liefde op, door de Heilige Geest gewerkt. En als je dan met die ander meeleeft en je merkt dat hij of zij ergens een probleem mee heeft, of zorgen financieel, dan komt er ook wel, misschien wel anoniem, zo'n kleine envelop die door de deur wordt gestopt. Dat gebeurt in gemeente. Ik weet ervan. En dat heeft te maken met deze liefde. Betrekking hebben op de leer en op elkaar, niet op een ongezonde manier, maar op een gezonde, geestelijke manier. Christus is immers gekomen om nooddruftigen te helpen, aan armen zijn hulp en ter verlossing te tonen. En daar mogen zij iets van kennen in de navolging van de Heer Jezus. En ze achten de ander uitnemender dan zichzelf. Dat is ook een hele mooie trek. Niet opzij, ik ben heiliger dan gij. Wegwezen. Nee. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. En dan leer ik ook nog bukken voor die ander. Achter de ander uitnemender dan zichzelf. En waarom? Omdat Christus alles voor hen gedaan heeft. Gemeente, kort hierover, maar we gaan naar de derde gedachte. Dus ze waren daar niet even mee bezig, maar ook volhardende. Dat heeft u wel begrepen. En dat is alles te danken aan de Heilige Geest. De derde gedachte, volhardende in de breking van het brood. Ze waren eendrachtig dus, ze hadden geen ruzie, ze hadden geen twist. Wat een zegen, hè? Heerlijk. Onder hen was veel heilige liefde. Ze waren van harte verenigd in de openbare eredienst. Ze waren ook volhardend in de breking des broods. In de breking des broods. Ja, dat gebeurde letterlijk thuis als die huisvader dat brood brak. Gebeurt nog wel in Joodse gezinnen. Dat is een moment. Dat is een heel bijzonder moment. Maar dat is het hier niet. Dit wordt hier niet bedoeld. Er zijn uitleggers die die kant op gaan, maar dat kan niet. Dat kunt u met mij gewoon constateren, hoe we helemaal geen theologie voor gestudeerd hebben. Want hier is de gemeente bij elkaar. Het is hier niet een huisgezin. Het is hier de gemeente die vergaderd is. En als er in de gemeente brood wordt gebroken, kan dat twee dingen betekenen. A, de liefdesmaaltijd, de agape, die aan het heiligavondmaal voorafging. En natuurlijk, wat ik nu ga zeggen, het heiligavondmaal zelf. En dat kan Lucas wel eens heel goed bedoeld hebben, want, en dan blijf ik weer binnen Handelingen, en dan ga ik alleen wat verder oplezen, kijk u thuis maar na, Handelingen 20 vers 7 zegt, en op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken. Daar gebruikt dus Lucas weer diezelfde woorden. Dus, hij zal hier ongetwijfeld gedacht hebben aan het heilig avondmaal. Stel u voor, daar breekt een van de apostelen dat brood. Ach, en dat doet hen terugdenken. Waaraan? Waaraan? Ze hebben teruggedacht aan de Heer Jezus, toen hij het brood brak, nam en brak. In het laatste avondmaal, vlak voor zijn sterven, in de nacht dat hij verraden werd, ze worden er stil van. Toen brak hij voor zijn jongeren het brood. En iedere keer weer als ze dat avondmaal houden, denken zij aan zijn woorden terug. En dat zijn de woorden, doe dat tot mijn gedachtenis. Het lag allemaal bij hen nog zo vers in het geheugen. Ze betoonden dus in de breking des broods en in dat volhardende, want ze waren daar dus voortdurend mee bezig. Het was niet zomaar eens een keer een avondmaal, dan weer niet, dan weer wel. Nee, zo dikwijls als gij dit brood breekt, doe dat tot mijn gedachtenis. Dan waren ze daarmee bezig en dan konden ze hun geluk niet op dat de Heer Jezus Christus zijn liefde gaf aan het kruis zelfs voor weglopers en voor misdadigers. In hen geen zaligheid, in hen geen kracht, in hen alleen maar het doodvonnis. En zie, nu in het breking des broods mogen ze terugdenken aan de opperste herder, aan de goede herder, aan de Heer Jezus die zijn leven gaf en geeft voor de schapen. Ze hadden behoefte aan dat avondmaal. Kan dat? Ja, dat kan. Maar nog even weer goed opletten. Ze waren volhardende in de leer. Als iemand behoefte heeft aan het avondmaal zonder dat hij het woord van God opent, kan niet. Dat bestaat niet. Want het avondmaal is een soort uitroepteken achter de leer. En wat is de leer? Dit deed ik voor u. Ik gaf mij tot in de dood des kruises. Dat is toch de leer? En dat laat ik u zien. Hoe groot mijn liefde is. Vandaar ook dat ik zei, de leer gaat voorop. De gemeenschap aan elkaar. En dan ook de liefdesmaaltijd in die zin dat ze elkaar ook aan het avondmaal hartelijk lief hebben. Eén van hart en één van zin. In de breking des broods ervaren ze het. Maar zien ze ook dat het fundament van hun zaligheid ligt buiten hen. In de Heer Jezus Christus. En ze hebben behoefte nogmaals aan ondersteuning. Ze willen weer leven naar dat offer. En ze mogen zien met hun zwakke ziel op die Christus, de overwinnaar in de strijd, die zijn volk de zegen geeft. Gemeente, zo avondmaal bedienen en zo avondmaal ontvangen, dat is een onderstreping van wat de Heere deed in de leerdienst. Dat is een onderstreping van wat de Heere gaf in de 3 maanden ervoor. En dat mogen zij hier ervaren. En dat doen ze niet af en toe, als het hun uitkomt. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, ja, er is geen behoefte aan avondmaal in de gemeente, we houden het maar niet. Maar dat is de maatstaf niet. Maar dat is de maatstaf niet. De maatstaf is, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is de maatstaf. Doe dat tot mijn gedachtenis. En daar moeten we allemaal voor op de knieën komen. En er moet behoefte komen als een rechteloos mens aan deze bloedstorting die gesymboliseerd wordt in het breken van het brood en het vergieten van de wijn. De 4e gedachte. Volharden in de gebeden. Ja, dat lijkt vreemd, gemeente. En daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Hoe kan dat nou? Ze waren vervuld met de Heilige Geest. Dus dat was een vingerhoed vol. Dat was een kopje vol. Dat was een emmer vol. Want er is onderscheid in vol. Maar ze waren alle drie wel vol. Vingerhoed vol. Dat was iemand. Dat zal geen apostel zijn geweest. Nee. Kopje vol, iemand verder geleid en ook een emmer vol. En daar waren zeker apostelen bij, misschien allemaal wel. Maar vol is vol. En hoe kan het dan zijn dat ze biddende volharden? Gemeente, de Heilige Geest, die geeft steeds weer opnieuw behoefte aan hem. Aan Christus. En ze houden weer dat lege vat voor. Dat wordt steeds geledig, begrijp u? Uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade, zegt Johannes. Nou, daar hebt u het. Dus, hoewel het dus met mijn verstand beredeneerd niet uitkomt, zeg je, dit klopt niet, zou je zeggen, logisch gezien niet. Als je toch zoveel van de Heer ontvangen hebt, dan vraag je toch niet om meer, en toch is het wel zo. Hoe meer ik door de Heer geleid word in mijn eigen nietswaardigheid en zonde, en hoe meer ik door de Geest een blik mag slaan op de gezegende Heer Jezus Christus, des te meer ga ik vragen om meer. Dan gaan die vruchtbomen, die gaan zo hangen naar beneden. Daar hangen ze. En ik heb wel eens gehoord dat de fruitteler ook wel eens touwtjes zet, zodat het nog meer aan kan komen. Nou, gemeente, dat gebeurt hier. Dus volharden in de leer, dat werkt wat uit. In de gemeenschap, zie hoe lief zal kander hebben. De liefde zal menigte van zonde bedekken. Volharden in de breking des broods. Instelling van God, van hun hoge meester gehad, Heer Jezus Christus. En ze eren hem daarmee. En ze eren hem daarin. En ze hebben hem daarmee op het oog. En dan krijgen ze ook zelf wat van. Want wie God op het oog heeft, krijgt zelf ook wat. Dat is ook zo mooi. Wie de eer van God op het oog heeft, krijgt ook iets. Dat deelt God zomaar uit. Want God heeft de blijmoedige geven lief. Maar God heeft ook de blijmoedige zuchter lief. Die tot hem zucht. Die vraagt. En dan mogen ze ook gebidden. Bidden. Een gelovige bidt. Een gelovige heeft twee vleugels. Geloof en gebed. Gebed en geloof. Anders gaat het verkeerd. Nou, geloof wordt versterkt door het gebed. Het gebed wordt weer versterkt door het geloof. Het is een wederzijdse geestelijke beoefening. Je zou kunnen zeggen, het is een vlechtwerk. Zou je kunnen zeggen. En ze zijn aan het bidden. En dat komt omdat het de geest der genade en de gebeden is. Kijk, daar komt het vandaan. Ze waren volhardende in het bidden. Het komt omdat de Geest hen aan het bidden zet en houdt. En hij houdt ze klein. Hoe meer ze ontvangen, hoe kleiner ze worden. Ze zeggen niet, ik heb zoveel ontvangen, jij bent nog zo'n stumper. Je bent er nog lang, mijn jongen. Dat hoor je niet. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Leer me meer. Meer. Ik heb het op school eens uitgelegd. Het is vrij simpel uit te leggen. Zeker aan wiskundigen. Kijk, als je een kleine cirkel hebt, dan heb je niet zoveel aanrakingspunten met het oneindige. Maar hoe groter die cirkel wordt, hoe meer punten je hebt waar je zegt, ik weet dat nog niet en ik weet dat nog niet en ik weet dat nog niet. Ik ben nog lang niet ingeleid in het heilgeheim van de Heer Jezus Christus in zijn volheid. Nou, dat is hier aan de orde. Zodra je vervuld wordt met de Heilige Geest, dat wil dus zeggen onder beslag komt van de Heilige Geest. Dat je denken onder beslag komt van de Heilige Geest en je leven ook. Dan ga je meer en meer verlangen naar de Heer. Leer me meer. Dan ga je ook bidden. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wilt u nog een parallelschriftwoord? Hoor, Paulus zegt dat bij de wapenrusting Gods. Met alle bidding en smeking biddende te alle tijden in de geest. Daar hebt u het. Daar heb je de sleutel. Dus met ernst en van harte en voortdurend en met aandrang. Want smeking is niet van, ik doe even mijn ogen dicht en ik doe even mijn handen vouwen en ik wacht op het amen. Nee, daar zit geestelijke stuwkracht achter, gemeente. En ze bidden dat in de gemeente. Als u de kanttekening thuis leest, doe dat maar. Dan leest u daar ook zoiets als dat een publieke zaak is. Dit is ook niet in het geheim gebeurd. Natuurlijk hebben ze thuis ook gebeden. Maar het gaat hier om het huis des gebeds. Het gaat hier om de openbare, publieke gebeden, waar ook voorbeden wordt gedaan. Dat is niet zomaar, maar dat gebeurt van binnenuit op last en mogendheid van de Heer. Ze hebben het geleerd, gemeente. Hebben wij het geleerd? Door de geest. Als u straks een beroep uitbrengt, broeders. Stel dat u gevraagd wordt. Wat is de typering van uw gemeente? Ik hoop dat u zou kunnen zeggen, het is een biddende gemeente. Dan zegt u toch heel veel, niet? Dan kan je heel veel andere dingen van de gemeente zeggen, maar dat je dat zou kunnen zeggen. Het is een biddende gemeente. Of het is een volhardende gemeente, zoals Handelingen 2 vers 42 aangeeft. Dan verzwijg u niet dat er andere dingen zijn, dat weet u van uzelf ook. Maar dan geeft u een typering die rijk zou zijn. Als dat zou mogen. Het is een gemeente die met elkaar bidt en voor elkaar bidt. Ook in de voorbeden. En het is één schreeuw om God in het noorden. Broeder, en wat is die schreeuw? Kom over en help ons. Ja, ook. Maar maak in zijn woord onze gang en treden vast. Wat zou dat mooi zijn als dat zo'n getuigenis zou mogen zijn. Jongelui. We mogen ook jullie aanspreken. Zoek zijn aangezicht geduriglijk. Aangezicht is het teren van God. Zoek het aangezicht geduriglijk. Dan moet je natuurlijk wel je concentreren. Hè? Op de ogen van God. Ja, die heeft hij niet, zeg je. Maar nee, maar begrijpt u wat ik bedoel? Dan ben je wel voortdurend met je hart daarbij. Dan moet je wel even dat geluid uitzetten. Hè? Doe dat eens uit. Dan moet je je gedachten leiden op hem. Ja. En dan moet je tijd nemen voor het gebed. Hoe lang zit je achter je pc? En hoeveel tijd neem je voor het gebed? Hoeveel tijd neem je daarvoor? Om de Heer te ontmoeten. Om te vragen of hij met je meegaat. Op school. En waar ook in je werk. Daar is tijd voor nodig. Geestelijke dingen hebben ook zijn tijd nodig. Moet rijpen. Nou, dat doen ze hier. Volharden in het gebed. Zeggen, oh, dat bidden. Nee, ze hebben het gedaan. Biddende in de geest. Jongelui, doen wij dat ook om zo aan het werk te kunnen in deze tijd. En ik rond af. Tijd van verwarring en een tijd van verstarring, denk ik. Allebei is waar. Met veel verdeeldheid en met een cacofonie van stemmen die zich dit en die zich dat houdt bij het woord. Zeg niet, mijn opa zegt, het woord zegt. En als je opa naar het woord spreekt, dan mag je zeggen, opa zegt naar het woord. Zo is het. Zeg niet, dominee A zegt, dominee B zegt. Zeg, dominee A spreek je naar het woord. Dominee B spreek je naar het woord. Daar gaat het om. Maak in uw woord gang en treden vast. Dan dus heb je geen kompas waarop je varen kan. Bid daarom in een tijd van verval om de ware eenheid. Om de geest der genade en de gebeden. En er is in de consistorie gebeden. Ontwaak noordenwind. En kom gij zuidenwind. Doorwaar mijn hof. Als er specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste. Tot zijn hof kwamen. Apen van zijn edele vruchten. Mogen de Heilige Geest ons goed en volhardend leren bidden. Vooral ook in de tijd van verval en dwaalleer. Zijn er nog van die arme zusters die aan de hemel hangen, biddend om een opwekking. In kerk en samenleving, biddend voor de jeugd, biddend dat het rijk van Satan vernietigd mag worden en de troon van Satan mag worden neergeworpen. Bidden we zo? Uw koninkrijk kom toch, o Heere. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld. Totdat, en het heimwee hoor je erin, ge uw rijk vol maken zult. Amen.